Profetie rond Pinksteren was het aangekondigde onderwerp 2 maanden geleden. Ook reeds, want waar het mij om gaat, is dat de gebeurtenissen in Handelingen 1 en 2 en misschien nog wel wat verder, kortom de gebeurtenissen rond Pinksteren, dat die gebeurtenissen zelf natuurlijk een betekenis hebben, zoals alle geschiedenissen in de Bijbel. En ze geven waarschijnlijk, zacht sprak hij terughoudend, antwoord op de vraag: zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël wederoprichten? Uit Handelingen 1, vers 6. Want tot onze verbijstering, tot onze verrassing geeft de Heer er niet een antwoord op. Hij zegt iets anders. Hij zegt: het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Handelingen 1 vers 7 en dan vers 8. Maar gij zult ontvangen de kracht, de Heilige Geest namelijk, die op, vertaald met over, die op u komen zal en gij zult mijn getuigen zijn, zult Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, tot aan het uiterste der aarde. Met andere woorden, of dat koninkrijk aan Israël nou wederopgericht wordt of niet, dat speelt even geen rol. Als de discipelen wilden weten wat hun positie nou zou zijn in de komende tijd, en dat is voor de hand liggend dat dat de echte vraag was natuurlijk, niet een theologische vraag, maar gewoon een praktische vraag voor henzelf, zegt de Heer: nou, gij zult mijn getuige zijn in geheel Judea en Samaria. Hoezo Samaria? Zat er toch een beetje vreemd tussen, denk ik. Het zou genoeg geweest zijn te Jeruzalem, geheel Judea en tot aan het uiterste der aarde. Dan kom je vanzelf vroeg of laat langs Samaria. Maar het staat er wel bij. En dat is uiteraard ook niet voor niks. Omdat Samaria nou eenmaal de hoofdstad was van het tienstammenrijk van Israël. Het is de laatste stad ook van het tienstammenrijk die in de tijd veroverd werd door de Assyriërs. En met de val van Samaria was dus een einde gekomen aan de zelfstandige staat van Israël. Want zo heette die staat, Israël. Dat u dat onthoudt. Maar dat er weer het evangelie gepredikt zou worden, ja, dat klopt, want dat was natuurlijk toch ook wat wij in het Oude Testament hadden kunnen lezen. Ik zeg dat niet met u op het oog, maar uiteraard degene die het nooit gelezen hebben. Maar het Oude Testament kondigt dat aan. En dat Samaria, dan wel Israël, dan toch in een gunstiger positie zich bevond ten opzichte van de Heer dan Juda, het tweestammenrijk namelijk. Dus dat allemaal zwart op wit in meerdere plaatsen in het Oude Testament, daar ga ik nou niet op in. Maar het speelt hier wel een belangrijke rol. Want vorige keer eens hebben wij stilgestaan bij het eerste aspect van wat nu komt in de geschiedenis. Dat is nog niet Pinksteren, maar dat is wat wij noemen Hemelvaartsdag. En ik weet het niet precies meer wat ik allemaal gezegd heb, maar ik heb u toch het een en ander verteld over de locatie in de eerste plaats, namelijk de Olijfberg. Deze dingen gebeuren niet in Jeruzalem, maar erbuiten. Dit in tegenstelling tot de verhalen over ene Mohammed, of hoe je die naam tegenwoordig maar moet uitspreken, want die schijnt ten hemel gevaren te zijn. Niet te voet, maar op een paard. Vanaf de Tempelberg. Hebben ze dat wel eens verteld, of niet? Ja, nou ja, goed. Ze verzinnen wat tegenwoordig. Of hij verzint wat tegenwoordig. Daar gaat het verder niet om. Maar hij voert ten hemel. En ik hoop dat u ook begrepen hebt, in de eerste plaats, dat de Olijfberg ligt voor Jeruzalem, tegen het oosten, zegt, Zacharia 14. De Olijfberg komt eerst en dan pas Jeruzalem. En u weet hoe het was. Bij de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Ik krijg het altijd moeilijk aan mijn keel, maar. Bij de zogenaamde intocht van Jeruzalem werd die intocht als zodanig afgebroken. Toen de Heer op de Olijfberg was en de stad kon zien en weende over de stad en zei, hier zal niet steen op steen gelaten worden. Dat was het eind van de feestelijke optocht. Niet intocht, optocht. Was het eind daarvan. En die mensen moeten allemaal bedrukt en nedergebogen van de helling afgelopen zijn. Het loopt lekker makkelijk weg, dat dan weer wel. Maar moeten daar naar Jeruzalem gelopen hebben en in alle stilte de wenende bewijzen van spreken de stad zijn ingegaan. Ik ben niet goed in dit soort verhalen vertellen, maar ik zie het dan toch wel zo voor me. En tot overmaat van ramp, het eerste wat de Heer daarna deed toen hij in Jeruzalem was gekomen, is aanmok maken op de... Mag ik dat zeggen? U weet wat aanmok is? Ik niet, maar de aanmok maken in de tempel. Want die heb je dan meteen aan de linkerkant, dat weet u toch, hè? Als je Jeruzalem binnengaat. En, nou ja. Dat noemen wij de tempelreiniging. Ook zoiets geks. Want punt 1, het was geen intocht in Jeruzalem. En tempelreiniging, kom op zeg, het moet daarna helemaal een zootje geweest zijn. Nadat de Heer al de tafelen had omgekeerd enzovoorts. Hebben we dat nog? Hoezo feestelijke intocht in Jeruzalem? Die bestaat niet, die is ook nooit geweest. Het verhaal ging nooit verder dan de Olijfberg. Daar is het gebleven. Daar verbleef de Heer ook alle volgende dagen die hij op aarde heeft. Nou ja, tot aan zijn dood bedoel ik. De 5 dagen van de zogenaamde Lijdensweek. Dat staat uitdrukkelijk in Lucas 21. Overdag was hij lerende in de tempel of iets dergelijks. Maar 's avonds ging hij terug naar de Olijfberg waar hij overnachtte. Alsof het ons wat uitmaakt waar hij overnachtte. Maar dat was op de Olijfberg. Het is nooit verder gekomen dan dat. En hier zult gij het koninkrijk oprichten. Nee, het is niet verder gekomen dan de Olijfberg. En vandaar voer hij ten hemel. En wij noemen dat Hemelvaartsdag. Ja, nou we toch bezig zijn. Dat is ook een verkeerde aanduiding. Je komt er niet vanaf, ik ook niet, ik blijf hem ook gebruiken, maar ik blijf er altijd bij vertellen dat hij al ten hemel gevaren was, officieel op eerste paasdag. Toen heeft God hem uitermate verhoogd en hem gesteld tot zijn rechterhand en gezegd, gij zijt priester, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd en gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek enzovoorts. Psalm 2, Psalm 110. Dat was eerste paasdag. Na eerste ontmoeting met Maria, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren. Heb u dat nog? Die dag was dat. En wat wij Hemelvaartsdag noemen, was in werkelijkheid het laatste teken dat de Heer hier op aarde deed. En het was een teken niet van dat hij ten hemel gevaren was, reeds eerder, maar het was een teken van dat hij zou wederkomen. Dat staat erbij. En dat is een antwoord op de vraag, we komen er nog veel meer. Maar het is een antwoord op de vraag, zult gij in deze tijd het koninkrijk van Israël wederop? Nee, de Heer zou reizen naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen en daarna weder te keren. Hebben u die nog? Dat waren de woorden van de Heer de dag voor, misschien 2 dagen ervoor, want dat kan ik niet terugvinden, voor de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Toen de Heer onderweg was van Jericho naar Jeruzalem en toen ze nabij Jeruzalem kwamen en de discipelen meenden, staat er echt letterlijk, Lucas 19, de discipelen meenden dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden, of hoe het maar staat, dat, die woorden, voegde hij daarbij een gelijkenis en zeide, En toen komt dat verhaal over een heer die zou reizen naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen en daarna pas weder te keren. Dat was dus, dat vertelde dus vlak voor, lees het maar na in Handelingen 19, vlak voordat ze op de Olijfberg waren. Heb je dat nog? Ja. En hij gaf zijn goederen over aan zijn 10 dienstknechten. Dat is er geen één weg, denk ik dan. Dat, die 10. Die hoeft toch niet uit te leggen waarom het 10 zijn? Waar hebben we het over? Zie? Terwijl de Heer weg is en zich verbergt in een ver land. Hoe ver is de hemel? Nou, in kilometers weet ik het niet. In lichtjaren schiet ik altijd in de lach bij lichtjaren. Als je geen betere meetstok hebt, ga dan ook niet meten. Dat vind ik persoonlijk. Hè? Dat, je weet wat een lichtjaar is? Dat is zo'n heel rekbaar begrip. Hoe lang doe je erover van A naar B? Dat hangt er vanaf of je het vraagt aan een schildpad of een haas. Een haas kent u, hè? Van de, met die 4 wielen eronder, een stuurtje erin. Nou, een haas. In de Formule 1 weten ze hoe de hazen lopen, denk ik altijd. Maar goed, dat maar even terzijde. Hoe groot is die afstand? Wat een dwaasheid om het zo te meten. Maar hoe ver is de hemel? Het is een onoverbrugbare afstand voor de mens. Dan is het ver. En vandaar zal hij wederkeren. Nou, dat is de situatie. En intussen zijn het niet de 2, maar zijn het de 10 die zijn zaken, zijn belangen behartigen. Aan wie het woord van God is toebetrouwd. Heb je dat? Dat pond, de Bijbel, het woord van God. Wie is dus het uitverkoren volk in onze dagen? Denk maar even over na. Aan wie is het woord van God toebedrouwd? Doen ze het goed, die 10? Nou, hier en daar wel. En hier en daar niet. Dat is ook de inhoud van de gelijkenis. Maar niettemin, dat is de situatie. En vandaar zal hij wederkeren. Dat is pas in de toekomst. En toen had hij die gelijkenis verteld en komt hij op de Olijfberg. Dat is de zogeheten intocht in Jeruzalem, volgens het verslag van Lucas 19 in elk geval, enzovoort. En dat is een locatie waar het verhaal stopt. Want wat er daarna komt, gaat allemaal over hoe het fout loopt met het Joodse volk, enzovoort. En de geschiedenis is niet gekomen voorbij de Olijfberg. Daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Ik weet alleen niet meer wat ik er precies van gezegd heb. Maar het doet nou ook weinig ter zake. Ik weet wel dat we het nog niet gehad hebben over die twee mannen die daar staan in witte kleding. Heb je dat gelezen in de Handelingen? Daar staat in vers 10 van Handelingen 1. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heenvoer. Ik heb u erop gewezen dat er een keer of 6, 7 staat. Dat ze nakeken. En dat het dus een letterlijke aangelegenheid is. Dat je dit niet meteen overdrachtelijk moet zien van hemelvaart. Hij is letterlijk ten hemel gevaren. En net zo letterlijk zal hij wederkomen. Zichtbaar. Zich manifesteren. En daar staat er, en alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heenvoer. Ik ben altijd geneigd meteen erin te duiken en te zeggen, en niemand is opgevaren naar de hemel. Dan degene die eerst uit de hemel is nedergedaald, namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. En dat is Johannes 3. Het commentaar van Johannes. En het commentaar van Paulus. En opgevaren zijn er naar de hoogte. En dan komt hij weer. En niemand is opgevaren naar de, nou ja. Opgevaren naar, zijn er naar de hoogte. Heeft hij de gevangenis. Wie? Degene die in ballingschap waren. Wie waren er in ballingschap? Wie waren er in de diaspora? Niet de Joden, maar... Nou ja, enzovoort. Heeft hij de gevangenis gevangen genomen, enzovoort. En Paulus past die dingen toe op de gemeente. Toch in Efeze hoofdstuk 4. Maar goed, ik zal hierbij blijven nu. Al zo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heen voorziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Daar komt ons redelijk bekend voor. Heb je daar die twee mannen nou alweer? En vreemd genoeg, dit is niet de gangbare volgorde. Maar ja, dat overkomt mij dan. Dan denk ik, ik ken die lui toch ergens van, die twee mannen in witte klederen. U niet? Wij kwamen al twee mannen tegen in verheerlijkte gedaante in Matthäus 17. Nee, ik weet het. Ik weet wat men zegt. Het zijn twee mannen in witte kleden. Dat zijn engelen. Ja, daar kom je een heel eind mee. Kun je heel lang blijven volhouden. Want wat is een engel ook alweer? Het klopt namelijk altijd. Het zijn boodschappers. U weet dat het woord engel geen Nederlands woord is, toch? Hè? Dat is geadopteerd. Uit het Grieks. Angel. U weet wel van argangel enzovoort. Angel, dat is gewoon het Griekse woord en het betekent boodschapper. En in de Septuaginta, het Oude Testament dus, is het de vertaling van het Hebreeuwse Malach. En het Hebreeuwse Malach betekent ook gewoon boodschapper. Maar het gebeurt nou eenmaal dat bepaalde boodschappers geen mensen zijn, maar hemelse wezens. Vandaar dat het woord malach en dus angel en dus het Nederlandse engel gebruikt wordt ter aanduiding van hemelse wezens. Maar u kent toch dat van die twee mannen bij elkaar wezen. En de een zei, mijn vrouw is een engel. En toen zei die andere, dan heb je geluk gehad in mijn leven nog. Niet helemaal gepast, terwijl ik geacht word in de rouw te zijn natuurlijk. Maar sorry, excuus. Maar u weet dat het woord engel dus ook nog op een andere manier gebruikt wordt. Je kunt het lang volhouden, toch? Nee, waar ik aan denk? Aan die engel, Delaries. Maar er schijnt niemand schijnt Delaries te kennen. Dat is nou jammer. Die speelde de rol van engel in de serie Touched by an Angel. Uitgezonden door de Evangelische Omroep, dus je mocht er naar kijken. Maar ik kende Delaries al veel, veel langer. Omdat ze geacht werd de opvolgster te zijn van Mahalia Jackson. Of zangeres. Maar ja, weer een ander verhaal. Maar engel. Men redeneert dit. Wij zijn engelen. Maar ik denk meteen, twee mannen in witte klederen. Of zouden dat die twee knechten geweest zijn van Abraham? Nou staat daar... Oh, dat weet u niet. Toen Abraham Isaac moest offeren op de berg Moria, weet u nog? Daar vinden wij in het decor, want ze spelen geen rol van enige betekenis, maar in het decor vinden wij wel degelijk twee knechten. Hebben u dat nog? Die doen daar verder niks. Maar waarom zijn ze daar? Dat wil u waarschijnlijk ook weten, maar dat kan ik eigenlijk niet zo snel beantwoorden. Daar krijg ik altijd last mee. Ik kan het wel beantwoorden. Isaac namelijk, in die gelegenheid, is een beeld van Christus inclusief de gemeente, die gewijd wordt aan de dienst aan God, want dat is wat het offeren betekent. Dat is trouwens ook wat het altaar betekent. En de gemeente wordt voorgesteld eventueel als de eerstgeborene. Dat staat er ook bij over Isaac, dat hij de enige was. En dus dat kan alleen maar betekenen eerstgeborene, want hij was niet de enige zoon van Abraham, dat weet u toch, hè? Maar het staat wel een paar keer, uw zoon, uw enige, staat er expres bij, uw zoon, uw enige. Dat was dus de eerstgeborene, maar eerstgeboorterecht wordt voorgesteld door het getal 2. Eerstgeborene telt dubbel. Bij gelegenheid. En dus vind je in het decor, zeg ik dan maar, als attribuut, vind je daar die twee knechten die mee moeten en die achterblijven beneden aan de berg en daarna weer mee teruggaan enzovoorts. Dat is 2. Zie? Maar ja, ik begrijp wel dat u dat dit zullen misschien niet die twee knechten van Abraham geweest zijn. Die waren trouwens al lang overleden. Maar ja, dat is geen argument natuurlijk. Want kijk, in deze geschiedenissen hier in het Nieuwe Testament vinden we eerder twee mannen in Matteüs 17. Ik zoek gewoon die schriftplaatsen op. Ik kan het ook in het algemeen zeggen, maar het krijgt meer gewicht als ik gewoon even die schriftplaatsen opsom met u. Zodat u ziet dat het wis en waarachtig wel een functie heeft. In Matteüs 17 lezen wij vers 1. En na zes dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes zijn broeder. Dat zijn drie van de 12. En bracht hen op een hoge berg alleen. En wij weten tot vandaag nog steeds niet welke berg het was. Dat blijft een verborgenheid. Dus nou weten we precies wat het voorstelt. Oké, dat was erg voortvarend. Het is natuurlijk al lang iemand geweest die er onderzoek naar deed. Het was niet Sliman, het was iemand anders. Maar die heeft onderzoek gedaan naar die berg. En noemen ze een hoge berg in het land daar. En dan hebben ze hier en daar op een hoge berg een bordje gezet. Dit is de berg der verheerlijking. Ja, dat weet elke gids daar, dus ze wijzen die berg ook aan. Hè? Dat weet u toch, hè? Ja. Maar officieel, wij weten het niet. Hij bracht hen op een hoge berg, alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante. En zijn aangezicht blonk. Dat kent u trouwens ook uit het verleden. Iemand op een hoge berg met de Heer. En toen blonk zijn aangezicht. Toch? Die kent u toch ook? We hebben het nu over Mozes. Later nog aangehaald in 2 Korinthe 3. En toegelicht en wat het betekent. Toch? Nou goed. Zijn aangezicht blonk gelijk de zon en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En ziet van hen, door hen, Petrus, Jacobus en Johannes, van hen werden gezien Mozes en Elia. Hoe wisten ze dat het Mozes en Elia waren? Nou, omdat ze zijn naamplaatje op hadden natuurlijk. Misschien waren ze wel gezipt. Ik ben niet van de complottheorieën, maar anders zou ik zeggen, ze hebben waarschijnlijk een teken gehad aan hun voorhoofd. Maar dat mag ik allemaal niet zeggen, deze dingen. Maar toen maar. Hoe wisten ze die het waren? Oké, door de Heilige Geest. Toen maar. Door de Heilige Geest. En er komt omdat hij hun namen op hun revers geschreven had. Nou, laat maar zitten. Van hen werden gezien Mozes en Elia, dat zijn er precies twee. En we nemen toch maar aan dat die er ook maar in het wit uitzagen. Want de klederen van de Heer in heerlijkheid werden wit gelijk het licht. En ziet van hen werden gezien Mozes en Elia met hem samen sprekende. En Petrus antwoordde, laat ons hier blijven, maar dat gebeurde niet. Dan staat er vers 5, terwijl hij nog sprak, ziet een luchtige wolk. Een lichtige wolk betekent dat. Iets met licht. Maar toen maar. Heeft hen overschaduwd. Was het de wolkolom? Een wolk die licht geeft. Een luchtige. U weet toch wat een kroonluchter is? Of gewoon een luchter? Heeft niks met lucht te maken, maar met licht. Echt? U zit me aan te kijken. Of u, waar heeft hij het over? Zo'n ding heet nou eenmaal zo. En doorluchtig betekent doorlichtig. Het gaat over licht. Ja. Een wolk heeft dan over een lichtgevende wolk. Die kennen we ook uit de dagen van Mozes overigens. En ziet een stem uit de wolk zeggende, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Met andere woorden, dit is een het is een teken toch? Het is de uitbeelding van de verheerlijkte positie van Christus in de hemel. Slechts waargenomen en gekend door drie van de 12. De meeste discipelen hebben daar geen deel aan gehad. Sterker nog, Die andere discipelen waren hier beneden, onderaan de berg, bezig met een geestelijke strijd. Met een kleine g. Liefst zo klein mogelijk. Want het was een strijd tegen demonen. Tegen wat genoemd wordt de maanzieke knaap. Hebben u dat? En hebben ze die strijd een beetje kunnen winnen? Nee, hebben ze niet kunnen winnen. Het werd zelfs geen gelijkspel. Ja, dan weet ik later ook niet meer waarom ik dit zeg, hoor. Maar nu weet ik het nog net. Ja. Maar toen maar. Hebben ze die boze geest kunnen uitdrijven? Nee. Maar wat het uitbeeldt, is simpel dit. Dat terwijl de Heer in de hemel verheerlijkt is, zien wij de Heer met eer en heerlijkheid gekroond. En voor zover wij, maar voor zover wij hier hem niet als zodanig zien, maar ons richten op de aardse omstandigheden, inclusief de complotten, zijn wij betrokken geworden in een strijd die we niet kunnen winnen. Hebben we dat? Nee, dan kun je zeggen, maar die discipelen konden er toch ook niks aan doen. Die waren hier beneden. Zeg ik, nee, daar gaat het niet om. Dit is ethiek. Waar het over gaat is om de symboliek. Er wordt gesymboliseerd dat sommigen de Heer zien in heerlijkheid. En anderen die dat niet zien en ook niet zien kunnen omdat ze zich lager bevinden, op een lager niveau, vleeselijk zijn en aards en hoe dat maar heet in de eerste Korinthebrief. Ja, die zijn bezig met dingen hier op aarde. En dat is een strijd die je niet kunt winnen. Die gaat maar voort. Je kan hem nog grijzer maken en zeggen, nou ja, een deel van ons, gedeeltelijk wij kennen de Heer met heerlijkheid gekroond, maar aan die aardse omstandigheden ontkomen we niet, maar daar hebben we een strijd niet tegen vlees en bloed. Dan zeg ik, oké, maar dan blijft hetzelfde verhaal, de tegenstellingen. En daar gaat het om. Maar dat had ook plaats kunnen vinden zonder Mozes en Elia erbij. Toch? Dat kan je toch weglaten eventueel uit het verhaal. Dan blijft het de Heer verheerlijkt, in gedaante verheerlijkt. En zijn kleed werd wit, zijn aangezicht als de zon enzovoorts. En de, toch. En die drie discipelen die zeggen, laat ons hier blijven. Zo willen we het graag hebben en houden enzovoorts. Had toch gekund? En dan komt die stem uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Maar ja, er waren toch Mozes en Elia bij. Wat moeten die daar? Want die waren ook al lang overleden. Net als die twee knechten van Abraham, toch? Ja. Waarom waren die twee erbij? Ja, dat is iets ingewikkelder om dat uit te leggen. Waarom die erbij zijn. Het is wel aardig natuurlijk om die drie bij elkaar te hebben. Namelijk Jezus, Mozes en Elia. Want het zou ons wel kunnen opvallen, misschien wel moeten opvallen, dat in de loop van de Bijbelse geschiedenis, de heilsgeschiedenis bedoel ik dus gewoon, hè, of gewoon de geschiedenis, dat in de loop van de geschiedenis weliswaar bij gelegenheid wonderen plaatsvonden. Dat wil zeggen, er gebeurden dingen die volgens de natuurlijke mens, zou ik maar zeggen, of moet ik zeggen, volgens de moderne theologen, niet konden plaatsvinden. U weet wel van de ontmythologisering van de Bijbel en dat soort dingen, maar daar ga ik het nou niet over hebben. We zeggen gewoon, dat kan helemaal niet, dus kan niet waar zijn. Kan niet gebeurd zijn. Maar ze gebeurden wel. Maar mocht u nou denken dat dat normaal was, dat die wonderen gebeurden, moet ik zeggen, nee, dat is helemaal niet normaal. Dat was uitzonderlijk. Dat gebeurde maar incidenteel in de loop van de geschiedenis. Maar je krijgt wel drie perioden uit de geschiedenis, tot op heden dan, drie perioden uit de geschiedenis waar het min of meer regel was. Ik zei min of meer. Maar waren die wonderen als clusters gebeuren, zal ik maar zeggen. Dat was in de dagen van Mozes. Dat hele verhaal over Mozes gaat, dat is allemaal wonderen. En niet van die hele kleintjes, hè. Vooral bij Mozes niet. Mozes en zijn opvolger, Jozua, maar daar ging het langzamerhand uit, om zo te zeggen. Daarna verdween dat weer. En daarna wordt het weer incidenteel, zo af en toe om de enige tientallen jaren, in de dagen van de richteren en zo verder. Maar het was Mozes en zijn opvolger Jozua. Daarna krijg je veel later, in de dagen van de koningen van Israël, krijg je Elia. Elia, het verhaal van Elia is een aaneenschakeling van wonderen. En natuurlijk zijn opvolger, en ook heel duidelijk een opvolger, hè? Niet maar de volgende richter of de volgende koning, maar iemand die dus ook de mantel overneemt. Dat begrijpt u toch, hè? Elia en Elisa. Maar bij Mozes en Jozua was dat natuurlijk ook uitdrukkelijk het geval. Maar bij Elia en Elisa krijg je ook die dat ze eigenlijk niks anders doen. Iets overdreven, maar eigenlijk niks anders doen dan wonderen enzovoorts. En dan krijg je weer een hele poos niks of incidenteel iets, maar daar blijft het dan ook bij. En dan verschijnt de Heer Jezus. En dat was de grote wonderdoener van zijn dagen. En zijn opvolgers, dat zijn de discipelen, de apostelen bedoel ik. En dan gaat het langzamerhand uit. U weet wel, hè? Dan krijg je eerst nog wonderen van genezing enzovoorts. Maar als je een paar jaar verder bent, ik weet niet hoeveel, een paar jaar verder bent, dan schrijft Paulus aan Timotheus: drink niet langer water, maar drink wijn. Dat is beter voor je maag. Nou zegt mijn dokter dat daar de meningen over verdeeld zijn, maar laat dat maar zitten. Maar zoiets. En de vertalers hebben gauw ingevoegd: drink niet langer water alleen. Hebben ze ervan gemaakt. Want ze zouden dit verkeerd kunnen uitleggen. Maar u weet hoe het is met water. Hè? Daar zit vaak van alles in wat je niet. En vooral als je rondreist, dan loop je het risico dat je met vreemde bacteriën te maken krijgt. Heeft men mij verzekerd. En dan kun je beter wijn drinken. Trouwens, in Nederland dronk men vroeger bier. Het normale drank was niet, je dronk geen water. Water is om je mee te wassen. En wat je drinkt, dat was bier. Ze hebben mij weer verzekerd dat het toen het alcoholgehalte in het bier lager was dan tegenwoordig. Ja, broeder, sorry, ik had het ook niet helpen. Toen maar. Maar Mozes de wonderdoener, Elia de wonderdoener en Jezus de wonderdoener, en je hebt ze hier bij elkaar. Waarom is er dat verband? Omdat zowel de tekenen van Mozes als de tekenen van Elia en hun opvolgers, maar zowel de tekenen van Mozes als de tekenen van Elia als de tekenen van de Heer Jezus, alle drie dezelfde betekenis hebben. Dat wil zeggen, het zijn allemaal tekenen van hoe eenmaal het nieuwe verbond zou aanbreken, waarvan Jezus uiteraard de middelaar is, terwijl Mozes en Elia typen van hem zijn uiteraard. Maar het zijn dus tekenen die spreken over dood en opstanding. Ze spreken over dat God een werk zou doen, niet in het openbaar, in de openbaring van zijn koninkrijk, maar in het verborgene. Een petit comité heet dat bij de, nee, niet comité, comité. In een klein gezelschap, teruggetrokken. Kijk maar naar die wonderen van Mozes, is dat wat moeilijker. Maar bij Elia en Elisa vind je dat uitdrukkelijk terug. Dus een kleine schaal. Maar niettemin op personen, op enkelingen in het algemeen enzovoort. Bij Mozes is het iets groter omdat het gebeurde in het aanzicht van heel de wereld. En er zit nog veel meer achter. Maar in principe, het is de uitbeelding van hoe een nieuw verbond zou aanbreken en tot stand zou komen via dood en opstanding. Vandaar wonderen van genezing liggen dan voor de hand, uiteraard, maar ook andere dingen. En vervolgens wat er daarna komt. Want God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze gesproken tot de vaderen. En op een van die, nou, meerdere van die methoden heeft hij gesproken over onze dagen, waarin de Heer zich zou verbergen, waarin hij niet expliciet of in het openbaar zou spreken, maar wat er te zeggen viel, dat is al vastgelegd in het Oude Testament. Dat is ook van belang hier in Handelingen 1 en 2. Want ja, maar ik zal u dat vorige keer in inleidende woorden ook wel gezegd hebben. De bestaande gedachte dat de discipelen onnozel waren, onwetend. They didn't know. Ze waren onnozel. Zij wisten niet. Zij stellen domme vragen enzovoorts. En nee, dat is de algemene gedachte hoor in het christendom. En een minder algemene, maar meer specifieke gedachte is dezelfde. Zij wisten niet waar ze het over hadden. Zij dachten dat het koninkrijk zou aanbreken. Maar, nou ja, ze hoopten dat het zou gebeuren. Het had ook gekund, maar de Joden wilden niet tot geloof komen. En toen zat de Heer met de handen in het haar. Ik bedoel het overdrachtelijk. Toen dacht de Heer van, ja, wat moet ik nou? Want de Joden die willen niet. Weet je wat ik ga doen? Ik ga een gemeente verzamelen uit de heidenen. Dat is ook leuk. Ja, ik zeg het oneerbiedig, maar ik vind ook niet dat deze theorie eer verdient. Dus dat gaan we ook niet aanbieden, zal ik maar zeggen. Dan zegt men, ja, maar toen heeft de Heer maar wat anders gaan doen. En wat de Heer vandaag doet, die gemeente verzamelen, waar u en ik bij behoren, die heeft niks van doen met de beloften Gods. Daar is niks over geprofiteerd in het Oude Testament. Heeft niks van doen met het Nieuwe Verbond, want iedereen weet dat dat aan Israël beloofd was, enzovoorts. En dat zijn wij niet, want toch. Want Israël wilde toch niet en dus is God de gemeente gaan verzamelen uit alle volken. Wij noemen dat het lichaam van Christus, met hoofd erbij enzovoorts. Waarom ik dat zeg, ga ik niet uitleggen. Maar daar zit van alles bij. En dat is gewoon niet zo. Dat is niet zo. Wat God vandaag doet is, In de zin van dat hij zijn gemeente verzamelt uit de volkeren in het algemeen, is wel degelijk vastgelegd, bekendgemaakt. Vastgelegd in het Oude Testament. Niet geopenbaard, zoals in Efeze staat, Efeze 3. Het is in voorgaande eeuwen niet bekendgemaakt gelijk het nu is geopenbaard. Dat zijn twee verschillende dingen. Het is in het Oude Testament vastgelegd. Iemand zei, ja, gemeentelijke waarheid, die hoef je in het Oude Testament niet te zoeken. En ik moet u zeggen, ja, als je gemeentelijke waarheid zoekt, dan moet je zoeken op de goede plek. Dat is in het Oude Testament. Want daar is het verborgen. Heb je dat? Dat zegt de Bijbel. Daar is het verborgen. Waar dan? Nou ja, in die geschiedenissen. Mozes en Elia. En dan moet ik van beide zeggen dat Mozes weliswaar die tekenen gedaan heeft. Althans, hij was het middel, het medium, dat door God gebruikt werd om die tekenen te doen. Via zijn staf, die als elke staf een beeld is van opstanding. Daar hoef je niet eens je Bijbel voor te kennen. Buiten de Bijbel is dat ook bekend. Het zit in de betekenis van het woord staf. Maar toen maar. Het is een beeld van levenskracht, van opstanding. We hebben daar ook het toverstokje aan te danken in alle sprookjes. En men weet het wel hoor. Ook buiten de Bijbel. Dus in de literatuur is dat ook beklijfd. Of is het bekleven? Dat weet ik niet zeker. Zoeken we nog op. Maar het is bewaard geworden, om zo te zeggen. Maar het is dood en opstanding. Maar Mozes heeft zijn bediening niet afgemaakt. Heb je dat? Het was tot hier en niet verder. Hij heeft het een en ander van verre gezien, geloofd en omhelst, met dank aan Hebreeën 12. Maar daar staat het over Abraham, Isaac en Jacob. Hij heeft het van verre gezien en al wel, u weet wel, vanaf de berg Nebo enzovoort. Dan een mooi verdienmodel is het geworden daarna, de berg Nebo. Hier heeft Mozes het beloofde land gezien en wij kijken, niks te zien. Maar toen maar, echt niet. Verkeerde moment waarschijnlijk, verkeerd klimaat, dat zal vast wel. Nou goed, maar daar heeft hij gezien en daar is hij overleden en dat was het dan. Hij heeft zijn bediening niet afgemaakt, die arme Mozes. Hij heeft één keer iets verkeerd gedaan, staat er in de Bijbel. Hij heeft de rots geslagen. Nee, de eerste keer moest dat, de tweede keer kennelijk niet. Of juist wel. Volgens mij moest het juist wel. Maar het was fout, maar het is een uitbeelding van het ongeloof van het Joodse volk. Ten tweede male. Heb u dat? Nou, toen kwam er wel water uit. Maar voor Mozes betekende dat hij niet in het beloofde land zou komen. Maar de man wordt gecompenseerd. En bij Elia is het verhaal minder dramatisch. Maar ja, die was gezond van lijf en leden. Maar hij moest zich begeven naar de overzijde van de Jordaan. Ja, daar wachtte de taxizuster. Ja, je moet je toch afvragen waarom dat moest. Hij moest naar de overzijde van de Jordaan. En u weet, hij sloeg met zijn man, was toen nog niet, geloof ik. Maar in ieder geval, met Elisa met hem mee, zijn opvolger, moest hij de Jordaan over. En de wateren van de Jordaan weken, ze trokken erdoor, toch? Waarom moest dat? Dan zeg ik, ja, daar wachtte de taxi. Nou, dat was een lichte wolkenwagen. Een vurige wagen en paard of zoiets. En daar vermengt zich de realiteit met een visioen. Ik weet het ook niet of dat in het lichaam of uit het lichaam geschiedde. Maar wel met het lichaam, want daarna was Elia vertrokken. Met de Noorderzon. Misschien was het de Noorderzon. Ik weet niet wat het was, maar hij voert ten hemel. Dat weet u toch? En toen, het is net een film. Want toen wierp Elia zijn mantel nog even toe. Het verhaal van de mantel kent u toch ook? De mantel, die werd dan gedragen door Elisa. Komt het u niet bekend voor over die mantel? Wat is er gebeurd met de mantel van de Heer Jezus? Nou, die hebben ze een film van gemaakt, dat weet u toch? Dan wel, ze hebben hem bewaard in Trier. Wat u maar wil. Daar is het lot overgeworpen. Waar komt die mantel terecht? Wie draagt dat onderscheidingsteken? Want de kleding maakt de man. Die mantel is de uitbeelding van iemands positie. Net als de koningsmantel waar Samuel in de tijd wat van afsneed. Of de koningsmantel waar David wat van afsneed. In beide gevallen van de mantel van Saul. Al zo zal het koninkrijk van u weggenomen worden. Wie kreeg de mantel? Dat herhaalt zich een paar keer in de Bijbel. Heb je dat nog?
De mantel van Jozef?
Ja, natuurlijk. De mantel van Jozef speelt er ook een belangrijke rol in. Jozef vluchtte en liet zijn kleed achter. Heb je dat nog? Zoals de Heer vertrok, verdween uit Juda, want dat is wat het uitbeeldt. Uit het huis van Potifar met die vrouw die hem met geweld koning wilde maken. En van Jezus staat dan, ze wilden hem met geweld koning maken, maar weggaande verborgen zich van hen, enzovoorts. En bij Jozef was het ook, die vrouw wilde die man, maar Jozef liet zijn kleed achter en vertrok. En kwam toen terecht in de gevangenis, enzovoorts. Dat is de uitbeelding van waar Christus nu is. Voor de wereld buitengesloten. In het andere huis van Potifar.
Is dat ook de verklaring voor wat in Hebreeën 11 staat? Dat al die geloofsgetuigen de belofte niet verkregen hebben. Omdat God wat beters voor ons gezien had. Dat ze zonder ons niet zouden gemaakt worden.
Dat hangt ermee samen, ja, maar ik kan het zo gewoon niet uitleggen. Ja. Maar wat je vindt, want dat probeer ik uit te leggen, is dat er een breuk zit in die geschiedenis. Mozes maakt zijn bediening niet af. We vinden het nog zielig voor die man. Heeft hij zo lang, zoveel jaren, tientallen jaren, voor moeten werken, weet u nog? Bij elkaar 120 jaar. En hij maakt het niet af. En Elia, die wordt midden in zijn bediening weggenomen, opgevolgd door Elisa, maakt het ook niet af. En in beide gevallen heeft men gezocht naar hun graven. En die heeft men niet kunnen vinden. Om de eenvoudige reden dat men geen lichaam heeft kunnen vinden. Heb u dat nog? Ja, Mozes is begraven geworden, maar zijn lichaam is daarna verdwenen. Heb u dat nog? En van Elia wordt uitgebreid vermeld dat ze naar zijn graf gingen zoeken. Toch? Hebben ze die kunnen vinden? Nee, ze zijn nog niet klaar en ze hebben hun lichaam nog nodig. Hoe dat werkt, dat moet u mij niet vragen. Daar ga ik niet over. Zie? En duizend jaar later, het is niet duizend jaar in het geval van Elia. Maar laten we dan zeggen, even later kom je ineens die beide mannen tegen. Er wordt laconiek vermeld, waren Mozes en Elia. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Die lui waren toch al lang overleden. Ja, maar ze leefden. En ze verschijnen hier levend. Waarom eigenlijk? Dat is de vraag. Hè? Waarom eigenlijk? Mozes en Elia. Waarom eigenlijk? Nou, dan gaan we eerst verder. Want ditzelfde verhaal vinden wij in Markus 9. Vanaf vers 2 is dat. Na zes dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes en bracht hen op een hoge berg bezijden. Alleen, hij nam ze terzijde om zo te zeggen, kom eens mee, komen jullie eens mee. En hij werd voor hen van gedaante veranderd en zijn klederen werden blinkende, zeer wit als sneeuw, hoedanig geen voller op aarde wit maken kan. En van hen werd gezien Elias met Mozes en zij spraken met Jezus enzovoorts. En er kwam vers 7 een wolk die hen overschaduwde en een stem kwam uit de wolk zeggende, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Het herinnert mij er even aan dat ik die uitspraak, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem, dat die toelichting behoeft. Want die komt uit Jesaja 42, dat staat er in mijn Bijbel ook netjes bij afgedrukt. Jesaja 42, vers 1. Maar als u de moeite neemt om het op te zoeken, dan ziet u dat daar staat, deze is mijn knecht, mijn geliefde, in welke ik al mijn welbehagen heb. Daar staat niet zoon, daar staat knecht. En de conclusie moet luiden dat de knecht dus tot zoon gesteld wordt. Als u een voorbeeld moet hebben, dan krijgt u die van Genesis 15, denk ik. Genesis 15, waar de Heer weer eens een keer naar de episode met Melchizedek, beloften doet aan Abraham, uitgebreid. En Abraham onderbreekt de Heer en zegt, ja Heer, dat kan u nog wel bedenken, maar het hoeft voor mij niet. Ik heb namelijk niks nodig. Ik zeg het met eigen woorden, vind ik leuk. Ik heb helemaal niks nodig en bovendien, zo lang heb ik niet meer. En ik heb geen kinderen, dus ja. Waarom zou je mij wat geven? Wat moet ik er in hemelsnaam mee? Hebben die nog? En hij zei erbij, en als ik dus overlijd, dan gaan mijn bezittingen naar mijn knecht hier. U weet wel, Eliezer, deze Damaskener. Nou, we hebben wat verder gelezen in de Bijbel. Dus Eliezer komen we ook tegen als Eleazar en Elazar. En dus als een hoge priester van het Oude Verbond. Zoon van Aaron. En we komen hem tegen als Lazarus, want het is allemaal dezelfde naam. Lazarus. Weet u nog? Twee in het Nieuwe Testament. Enzovoorts. Maar het gaat over een knecht. Die tot zoon, dat staat daar ook hoor, in Genesis 15, die zoon zou worden, die zoon zou zijn. Hij wordt namelijk erfgenaam van Abraham. Eerst in lijn van opvolging, want er is verder niemand. Heb je dat? De knecht wordt tot zoon gesteld. Bovendien staat in Galaten 3, is het geloof ik nog, het kan ook 4 zijn, daar staat dat zolang de erfgenaam een kind is, verschilt hij in niets van een dienstknecht. Hoewel een heer is van alles. En in dat stuk wordt uitgelegd dat wij die dienstknechten zijn van Christus, onderweg zijn naar onze zoonstelling. Dat woord staat daar dan ook, hè? Helaas vertaald met aanneming tot kinderen, zodat er nu wattaal staat. Maar ja. Daarom leg ik het maar uit. De knecht wordt zoon. En zelfs als het een lijfelijke, biologische zoon is, om zo te zeggen, dan nog is het eerst een boy, een knecht, een garçon, enzovoort. En pas later, onder omstandigheden, zal hij officieel in het erfrecht bevestigd worden. Dat is de gang van zaken. En deze uitspraak, deze is mijn zoon, ja, die werd niet gedaan voor heel de wereld. Of deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Dit is een uitspraak specifiek over de Heer in een verheerlijkte gedaante, in het bijzijn, niet van allen, maar in het bijzijn alleen van de discipelen. Bezijden, apart. Het is namelijk een teken en het is profetisch voor wat later pas zou plaatsvinden in de opstanding en hemelvaart van Christus. Want daar wordt pas tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon. En binnen redelijk gangbare theologie, niet dat het doorslaggevend is, maar het is leuk om te zeggen, binnen redelijk gangbare theologie kennen wij het begrip knecht des Heren. En gewoonlijk luidt de uitdrukking de leidende met een lange ei. De leidende knecht des Heren uit Jesaja. Zo ongeveer vanaf hoofdstuk 40, eigenlijk 42, en dat begint met dit vers. Deze is mijn knecht. En dat gaat door, inderdaad, tot voorbij, ik weet niet hoe ver precies, maar in ieder geval gaat door tot voorbij Jesaja 53, dat we al geacht worden te kennen. Over de lijdende knecht des Heren. Dat gedeelte weet u wel van hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. En gelijkenschap dat stom is voor zijn scheerders, al zo deed hij zijn mond niet open en werd hij ter slagbank geleid enzovoort. Dat de lijdende knecht des Heren. En deze tekst was de inleiding tot die hoofdstukken die daar specifiek geacht worden over te gaan. Maar hier heet hij ineens niet knecht. Het woord wordt vervangen door zoon. En daarmee wordt het hele gebeuren geplaatst na zijn lijden. Dat wil zeggen in zijn opstanding. Want nadat hij gehoorzaam geworden is als knecht tot de dood, ja, de dood des kruises, Filippenzen 2, heeft God hem uitermate verhoogd en gezet aan zijn rechterhand enzovoorts. En gezegd, gij zijt mijn zoon en gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En het volgende commentaar mijnerzijds is dat er staat, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Dat betekent, hij gaat spreken na zijn opstanding. Hebben we dat? Tot wie dan? En waarover? Nou ja, dat staat in de psalmen. Menigmaal. Uit mijn hoofd noem ik altijd psalm 40 en psalm 22, maar er zijn er veel meer. Waar dan staat dat als de Heer zou zijn opgestaan uit de dood en zou verlost zijn van het geweld des honds en van de hoornen van de eenhoorn en van de des leeuwenmuil, dat is psalm 22, dan zou hij de lof gods, de eer gods, de naam gods verkondigen aan zijn broederen in het midden van de grote gemeente onder machtig veel volks enzovoorts. Heb je die? Zoek dat allemaal nou niet op, maar dat is een beginsel wat u geacht wordt te kennen. De psalmist herhaalt het menigmaal en in Hebreeën 2 wordt het ook inderdaad aangehaald. Psalm 40 aangehaald, geloof ik. Ja, of psalm 22, dat weet ik nou zo gauw niet meer. Maar er staat in het midden van de gemeente zal ik u lof zingen enzovoort. Kortom, hij zal spreken, maar niet tot of aan de wereld, maar aan zijn gemeente, tot zijn broederen. Dat zijn de termen in de psalmen en aangehaald in het Nieuwe Testament en toegepast op de zonen die tot heerlijkheid zouden geleid worden. Hebreeën 2. Laat dat goed tot u doordringen. En eerst dat hoort hem. Maar het punt is dat dit spreken van de Heer sinds zijn opstanding en niet aan de wereld, maar alleen aan zijn volk, de zijnen. Ja, dat is de hoge priesterlijke functie van Christus. Ook niet algemeen bekend. Dus ja, ik durf het nauwelijks te zeggen, want ik vertel het altijd. Ik vertel altijd namelijk dat het gebruik, christelijk gebruik is, dat als er iets gezegd wordt over de Heer Jezus en zijn werk, dan verklaart men het altijd als van toepassing op zijn eerste komst tot aan zijn kruis en met de nadruk op de kruisiging. En daar houdt het verhaal op. Daarna weet men niet meer, ja, hij is verdwenen. U weet wel. En dan zegt Linde, ja, het was een vogelkooitje, maar hij is ontsnapt. Wie heeft het deurtje van de kooi open laten staan? Enzovoort. Er zijn vast wel liederen over gemaakt. Ik vind het komisch, dit soort dingen. Dus vooruit maar weer. Hij is weg en we weten het niet. En hij is ermee opgehouden, de rest moeten we zelf doen. En daarvoor hebben we een paus aangesteld. Even later pas hoor, het ging wat traag, maar toen maar. En een broederraad natuurlijk, zuster. Ja, zeker. Nee, geen zusterraad, broederraad. Maar toen maar. Nou, we zijn dan dus zelf overgeleverd, naar het schijnt. Want ja, als de Heer hogepriester is, dan moet dat slaan op zijn eerste komst en zijn kruisiging. En als zijn offer gebracht heeft als hogepriester, moet dat gaan over zijn kruisiging. En men heeft het kruis bevorderd tot een altaar. Als een heilig voorwerp. Het is krom. Het is heel krom. Dat staat niet in de Bijbel. Dat is ook niet te bevatten, zulke dingen. Zo ligt dat niet. De Heer werd tot hoge priester gesteld, zegt de Bijbel, in zijn opstanding. Er staat zelfs 1 of 2 keer bij dat als hij op aarde, dat toen hij op aarde was, was hij geen priester. En als hij nu nog op aarde was, zou hij ook geen priester zijn, staat in de Bijbel. Staat in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8, staat dan. Want hij was niet uit Aaron. Toen heeft iemand uitgevonden om het toch te kunnen vasthouden dat hij dan toch familie was van Johannes de Doper. En die was wel uit Aaron en dus uit de stam van Levi. Dus dan moet er toch iets van Levitisch bloed in hem gezeten hebben. Dan zeg ik, dan ken ik er nog wel meer. Want vele generaties daarvoor heeft er ook wel eens een huwelijk plaatsgevonden tussen iemand uit het huis van David met een dochter van de hoge priester enzovoort. Maar dat zoek je maar eens een keer uit. Die lijnen lopen echt wel bij elkaar. Maar de Bijbel zegt gewoon, hij was het niet, hij was uit Juda. En over die stam heeft Mozes niks gezegd over priesterschap. Als hij dus hoge priester is, is hij sinds zijn opstanding. En als hij als hoge priester wat moest offeren, moet hij dat gedaan hebben, niet voordat hij hoge priester werd, maar nadat hij hoge priester werd. En dat is wat ik u dus straks zei over het offer van Isaac. Nou, het offer van Abraham waarbij hij Isaac offerde. Dat is de levende opgestane Christus die zichzelf, zijn lichaam staat er, geofferd heeft. En dat wil zeggen geoffreerd heeft, aangeboden aan God met de woorden, ook uit het Oude Testament, uit Psalm 40. Hier ben ik, o God, Psalm 40. Hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Dat is diezelfde psalm van, en dan zal ik uw naam aan mijn broederen verkondigen en... Enzovoort. Hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En in die wil, zegt de Hebreeënbrief, zijn wij geheiligd. En het is omdat wij leden zijn van zijn lichaam en dus gewijd zijn aan de dienst van God. Dat gaat over het tegenwoordige werk van Christus. En Christus, de hoge priester, is verantwoordelijk voor het woord van God. Zoals de oud-testamentische hoge priester dat was. Hij spreekt tot ons en zo opent dan ook de Hebreeënbrief. Ja, God heeft voortijds veel malen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken door de profeten. Maar in deze laatste dagen spreekt hij tot ons door de zoon die hij gesteld heeft tot erfenis. Is hij dan de zoon? Ja, want God heeft tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd en gij zijt priester in de eeuwigheid. Dat is de Hebreeënbrief. Laat het goed tot u doordringen, hoe dat zit. Deze woorden hier, ter gelegenheid van de zogeheten verheerlijking op de berg, die zijn rijk aan betekenis. Deze is niet meer mijn knecht, maar mijn zoon, hoort naar hem. Maar het is pas van toepassing na zijn opstanding uiteraard. En haastelijk rondomziende zagen ze niemand meer dan Jezus alleen bij zich. Niettemin, voor die tijd had je toch Mozes en Elia er even bij. En weer zeg ik, ja, dat was niet nodig geweest. Maar ze waren er wel. Dat moet dus een reden hebben. Hebben we dat? Nou, dat was Marcus 9. Dan hebben we in Lucas 9... Vanaf vers 28, het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden, dat hij medenam Petrus, Johannes en Jacobus en klom op de berg, maar we weten nog steeds niet welke, om te bidden. U weet toch dat wij een hoge priester hebben die voor ons bidt? En daarmee ons volkomen zalig maakt, ongeacht wat het woord betekent, want dat probeer ik nu te vermijden. Hebben we dat? Om te bidden. Dat is wat hij vaker deed. De berg is een beeld van de hemel, de hoogste plaats om zo te zeggen. En u weet dat wij een heiland hebben die leeft om te bidden. Ik weet niet welk liednummer dat is in dit geval, maar... Het is de uitdrukking, uitbeelding van de positie van Christus in de hemel als de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Het kan niet missen. En als hij bad, werd de gedaante zijn aangezicht veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. En ziet twee mannen, ze worden nog geteld ook, ook overbodig, want er staan... spraken met hem, welke waren Mozes en Elia. Maar onthoud, staat erbij, twee mannen. Heb je de volgorde? Zij het eerst Mozes en Elia. De tweede keer, laten we het lazen, Mozes en Elia. De derde keer, twee mannen, Mozes en Elia. Het is de laatste keer. Want de volgende keren lezen wij gewoon over twee mannen. Nou goed. En zij spraken, de welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang die hij zouden volbrengen te Jeruzalem. Wat je onder uitgang moet verstaan, weet ik niet. Gewoonlijk interpreteert men het als zijn dood. Soms denk ik, of zou bedoeld, maar ik, zo goed ben ik ook niet met het Grieks. Soms denk ik. Of zou bedoeld zijn dat hij Jeruzalem zou uitgaan en via de Olijfberg ten hemel varen. Waarover spraken zij, die drie daar op de berg? Even los van alles, waar zouden ze over gesproken hebben? Wat was het nou zo specifiek aan Mozes? Dat hij halverwege, nou ja, niet halverwege, maar voordat hij zijn dienst beëindigde, verdween. Wat was er zo specifiek aan Elia? Precies hetzelfde. En wat is er specifiek aan de Heer? Waar gaat het over? Nou ja, dat hij voordat hij zijn dienst voltooide hier op aarde, verdween hij. Maar die komt terug. En hier heb je Mozes en Elia. En u weet toch, die komen ook terug. Maar zover zijn we nou nog even niet. Het gaat nog even over de volgorde. Mozes en Elia in Matthäus. Marcus, Mozes en Elia. Lucas, twee mannen, Mozes en Elia. Met hetzelfde verhaal. En daarna maken wij de sprong, want van Lucas 9 komen wij terecht in Lucas 24. En dat blijft gewoon de volgorde in de Bijbel ook, maar ook chronologisch. Lucas 24. En dat vind je dus niet bij Matthäus en Marcus, maar wel in het laatste hoofdstuk van Lucas. Daar lezen wij in vers 4. Dat op de eerste dag der week zeer vroeg in de morgen stond. Ja, die term kennen wij. Over al die mensen die ze des morgens vroeg opmaakten enzovoorts. Hè. Of dat nou Jozua was of Gideon of Mozes. Dat lees je niet eens meer. Zo makkelijk is het. Maar het is altijd de uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond. De komst van het licht. Enzovoorts. En ze gingen naar het graf, dragende de specerijen die ze bereid hadden en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En er geschiedde als ze daarover twijfelmoedig waren. Zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En in het kader van de cursus begrijpend lezen krijgt u dus nu de vraag: wie zijn die twee mannen in witte klederen? En zeg niet dat je het niet weet, want dan begin ik gewoon weer van voren af aan. Hè? Ja, iemand zei, maar dat staat niet in de Bijbel. Dan zeg ik, staat wel in de Bijbel, maar je kan niet lezen. Dat meen ik serieus. Staat wel in de Bijbel. Twee mannen in witte klederen, die hebben we eerder gezien. Historisch misschien maar één keer, maar in het verslag al drie keer. Het is al drie keer gemeld. En nou, stonden bij haar in witte blinkende klederen, als zij zeer bevreesd waren, het aangezicht naar de aarde neigde, zeiden zij tot haar, die twee spreken samen. Leuk hè, Jansen en Jansen. Buurman en buurman, hoe ze maar heet allemaal. Hè? Wat zoekt gij de levende bij de doden? In gedachten zie ik dan zo'n wolkje, weet u wel, waar de tekst dan in staat van de stripverhaal. Dat komt dan uit de ene mond en ook uit de andere. Ze zeggen hetzelfde, ja. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan, enzovoorts. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende, de zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen, gekruist worden en de derde dagen weer erop staan. Nou ja. En dat was het dan. Wie? Ja, ik heb daar geen twijfel over hoor. Mozes en Elia. En dan heb je Johannes 20. Dat is voor degene die zeggen, nee, maar het waren engelen. Want mijn antwoord is dan, ja, dat zei ik toch? Nee. Johannes 20, in vers 11. En Maria stond buiten bij het graf wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in het wit zitten. één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. Ik vind het prachtig dit, want het werpt licht op een paar andere zaken nog. Namelijk op de identiteit van deze Maria. Omdat met name in een niet-Roomse wereld Maria Magdalena geacht wordt iemand anders te zijn dan Maria van... op de Olijfberg? Van Bethanië, sorry, ja, dank je. Toch mijn pilletjes, nou ja. Maria van Bethanië. De een wordt beschouwd als een zondares die tot bekering kwam... en de ander was een hele lieve, vriendelijke vrouw. En men kan zich niet voorstellen dat een lieve, vriendelijke mevrouw... ook een zondares kan zijn, zei het dan een bekeerde... Maar dat kan heel goed en dat kan uw psychiater u wel uitleggen. Weet ik veel. Het is gewoon dezelfde dame. Dit is officieel dan... die staat boven Maria Magdalena. Maar u weet dat Maria van Bethanië... voor zover wij weten, want daar is dan dus weer discussie over... was degene die de Heer zalfde. Zijn voeten is het meest bekend... Maar zijn hoofd ook, al staat het bij een bepaald verslag er niet bij. Maar het staat er wel. Heb u dat nog? Zijn hoofd en zijn voeten. En hier bij het hoofd en bij het voeteneind van het graf... daar zijn die twee mannen, engelen staat er, in het wit... ter gelegenheid van de verschijning van Maria daar in het graf... Het hoort dus wel degelijk bij elkaar. En dit is de dame die inderdaad die zalving gedaan heeft. Want het is er maar één. Maria Magdalena. Men zegt dat Maria Magdalena betekent dat ze van Magdala kwam. Ik moet u zeggen, nee. Het betekent dat ze lange haar had. Ik heb het niet bij de hand met het woordenboek. Anders kon ik het u laten zien. Maar dat is echt waar. Maria met die lange haren. Waarmee ze... de voeten van de Heer afdroogde enzovoorts. En dat ze naar haar lange haar genoemd is geworden... ja, dat lijkt me duidelijk, toch of niet? Ligt voor de hand. Ja. Maria van Bethanië met die lange haren, ja. Nou goed. Maar hier staat engelen, maar het is gewoon Grieks. Betekent gewoon boodschappers, twee boodschappers. Zeggen ze wat? Ja, ze zeggen wat. Ze delen mee, hij is hier niet... Wat zoekt gij de levende bij de doden? Enzovoorts. En moeilijker mag dat niet zijn. En dit wordt ook alleen maar hier in Johannes verteld. Die twee mannen bij dat graf. En daarna zijn wij in Handelingen 1 vers 10 waar wij vandaan kwamen. Daar zijn twee mannen. Nu bij wat wij noemen de hemelvaart. Maar dat blijft hetzelfde verhaal. Wie zijn die mannen? Ja, Mozes en Elia, uiteraard. In witte kleding. Heb je dat? Ze dragen overal ook hetzelfde uniform, om zo te zeggen. Zie? Mozes en Elia. En de enige andere keer dat wij twee mannen tegenkomen... zijn het Mozes en Elia. Maar ik bedoel nou die uit Openbaring hoofdstuk 11... Dat is een toekomstige omstandigheid. Maar daarmee hebben we nog niet vastgesteld waarom die twee mannen er zijn. Wel wie zij zijn, wat het verband is met de Heer, wat ze met elkaar gemeen hebben. Maar niet waarom ze zo nodig hier moeten zijn, want het was toch nergens voor nodig. En dan zeg ik nee, kausaal niet. Maar ze beelden wat uit, die twee. Maar daarover hebben wij... hebben wij het weer in een volgende zitting.